Welkom beste luisteraars bij de 71ste aflevering van de Kast van Mormon met uw gastheren René van der Mierakker
en David Geens.
Dag David, goedemiddag.
Hallo René.
Hallo.
Goedemiddag.
Dat is een tijdje geleden. Een
tijdje geleden inderdaad en lekker weer volop vakantieperiode.
Ja, zeker.
Ik zit lekker in Zweden en jij reist binnenkort nog af naar warmere oorden, dacht ik.
Ja, we zitten nu nog in Nederland, maar we vinden het niet warm genoeg hier, dus we gaan vrijdag naar Zuid-Spanje.
Ja, dus daar ga je, dan ga je een paar kilo's gaan uitzweten.
Ja, in ieder geval ga ik een paar kilo lichter worden inderdaad. En we zitten in een hotel, ze schijnen daar airco te hebben. Maar goed, we gaan ook een paar leuke dingen doen. Ik ga een weekje met mijn vrouw en daarna nog een weekje met mijn dochter en met mijn vader van 82. Dus dat wordt heel gezellig, een soort familiereunie. Want mijn broer die zit daar ook in de buurt in een appartement. Dus we kunnen elkaar gaan opzoeken daar.
Dat klinkt inderdaad heel gezellig. Ik moet nu wel zeggen, ook hier, temperaturen vallen hier eigenlijk heel goed mee. Nu, voor volgende week gaan ze ook wel even uitschieten naar 30 graden. Maar het is hier, we zitten in een regio waar het wel gemakkelijk 23 graden wordt, maar waar altijd een beetje wind is. Dus wel altijd aangenaam om te verkoelen. 'S Avonds is het dan wel zo'n beetje dat je zegt van, was die wind nou maar even weg.
Ja, dat zal de komende dagen toch een stuk comfortabeler zijn dan hier in Vlaanderen of in Nederland, denk ik.
Well, ik heb alleszins al ondervonden dat ik al met een paar keer het water op te gaan met de boot, dat ik heel snel wat kleur heb bijgekregen. Dus ik ben zo mijn maagdelijk wit huidje helemaal kwijtgeraakt en nu heb ik eindelijk een zomerse look.
Ja, ik zag een paar foto's op Facebook voorbij komen. Dat zag er wel stoer uit op het water.
Ja, dat is best wel leuk om dan om zo te kunnen genieten.
Ja.
Maar goed, laat ons eens even kijken naar wat we vandaag allemaal op het programma hebben staan in onze podcast. Misschien eens eerst even over jou hebben, want je bent bij onze podcast gekomen toen je nog maar net lid was van de kerk. En inmiddels zijn we een tijdje verder. Ja. Dus in je groeiverhaal hebben we hier allemaal gevolgd en je hebt inmiddels je begiftiging gekregen.
Ja, dat klopt. Ik ben in maart, toen de tempel in Nederland dicht was, naar Frankfurt gereisd om daar mijn begiftiging te krijgen. En dat was een hele bijzondere ervaring. Ik kan me nog herinneren dat ik toen ik voor de eerste keer in de podcast was, ik zei dat de tempel nog een beetje ver van mijn bedshow was. Nou, inmiddels is die dat niet meer. Ik heb na de begiftiging ben ik nog een paar keer naar andere tempels geweest. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik ben echt heel graag in de tempel.
Het is zo een sluitstuk, hè? Ik weet dat dat bij mij nog zo het gevoel gaf na dat jaar toen ik eindelijk naar de tempel kon van... Ja, nu voel ik me volledig lid. Nu heb ik het helemaal tot mij genomen en nu kan ik voluit gaan.
Ja, ik herken dat. Voor mij was het inderdaad alsof het laatste puzzelstukje op zijn plek viel. En wat ik voor mezelf kan zeggen is dat ik de tempel ook echt zie als een plek waar je persoonlijke openbaring mag ontvangen. En ik wist dat wel, ik had daarover gelezen, maar de scepticus in mij die zei, het zal allemaal wel loslopen. En inmiddels ben ik nu 6 keer naar de tempel geweest voor een begiftigingssessie. 1 keer voor mezelf natuurlijk en 5 keer plaatsvervangend. Ja, en elke keer was dat toch een hele bijzondere ervaring. En op het moment dat je dan eindigt in de celestiale kamer en daar zit te bidden, samen met mijn vrouw. Ja, dat gevoel wat ik in die kamer ervaar, dat is toch wel voor mij onbeschrijfelijk en heel diep en dieper dan ik ooit had gedacht.
Ja, dat herken ik heel goed. Dat is iets bijzonders en doorheen de tijd kan dat ook echt op verschillende manieren zijn. Ik weet dat in het begin voor mij ook, dan is dat zo... geweldig, zo nieuw, dat je dat ook allemaal een plaats moet kunnen geven. Maar doorheen de tijd heb ik een aantal keren ondervonden dat je daar soms echt wel zit en dat je daar... Dat je ervaring afhangt van hetgeen wat eigenlijk met je moet gebeuren. Soms is het heel rustgevend. Soms voelt het aan als je buiten komt dat je een schop tegen je kont hebt gekregen.
Oh ja, kan ik me voorstellen.
Ja, het is echt wel de Heilige Geest die komt daar toch wel met boodschappen die je soms echt wel moet horen. Ja. Die je misschien niet wilde horen, maar die je echt wel moet horen ook.
Ja, ik had ook gelezen dat je altijd het beste met een vraag in je hart de tempel in kan gaan. En dat je dan ook uiteindelijk antwoord op je vraag zal krijgen. Misschien niet altijd als je in de tempel zit, maar in ieder geval daarna. En tot nu toe is het bij mij echt uitgekomen. Echt tegen mijn eigen... Nou, ik kan niet zeggen tegen mijn verwachting in, want ik wist dat zo zou zijn. Maar het was toch heel bijzonder om dat dan mee te maken. Dat je gewoon met een vraag of een onzekerheid in je hart in de tempel gaat. En dat je dan in de celestiale kamer zit en dan gaat bidden. En dan echt gewoon vanuit de Heilige Geest de antwoorden gewoon aangereikt krijgt. Ik vond dat echt heel bijzonder. Het maakte me heel dankbaar.
Ja, dat is zeker geen slecht idee om met een vraag binnen te gaan, om nu te zeggen van je moet dat altijd doen. Zeker nu het nog allemaal voor jou nieuw is, is dat uiteraard een heel goede manier. Maar ik ga er inmiddels ook soms gewoon naartoe om tot rust te komen. Echt van, ik ga hier gewoon binnen en ik zie wel wat er op mij afkomt. Ik laat echt gewoon weg en... Ja, soms is het ook ik zou zeggen enkel maar dat, maar dan is mij dat ook heel dierbaar.
Ja.
Ik heb ook al keren in de celestiale kamer gezeten dat er zo niks gebeurt, dat ik zo niks heb van, de Heilige Geest heeft nu iets tot mij gesproken of ik heb een antwoord op dit gehad. Maar dan ook niet dat ik er naar zocht, dat ik gewoonweg zoiets had van, ik wil eens dicht bij mijn hemelse vader zijn, net alsof ik hem kan knuffelen, gewoon eens lekker op mijn plekje zitten en zo ervan genieten. En ja, bij mij gebeurt dat dan ook echt soms op die manier van... dat het ook gewoon is van... hey, mijn batterij is terug opgeladen.
Ja, precies.
En het grote gevaar is dan dat je dat niet op prijs zou weten te stellen... hoewel dat dan toch wel heel belangrijk is... wanneer je geestelijke batterij opnieuw opgeladen is... en dat je daardoor energie vindt om een aantal zaken terug aan te pakken... Misschien op termijn, als je moet je zeker niet tegengehouden voelen omdat je zegt, nu heb ik geen vraag, dus moet ik wel naar de tempel gaan. Ik kan daar ook gerust gewoon naartoe gaan en eens kijken wat er gebeurt wanneer je daar zit.
Ja, en ik herken ook wat je zegt, hè. Ik ben tot nu toe verwend, hè, tussen aanhalingstekens, met persoonlijke openbaring in de tempel. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat dat niet elke keer gebeurt. En ik kan me ook voorstellen dat de Heilige Geest soms wil dat je dingen zelf uitknobbelt. Natuurlijk heel makkelijk als je dat aangereikt krijgt, maar soms moet je er zelf ook wat voor doen. En dan zwijgt de Heilige Geest op dat moment om jou aan te moedigen om zelf nog wat huiswerk te doen.
Dat is ook. Het kan daarom heel verscheiden zijn. En ja, voor de ene, het is voor iedereen anders. En je moet je daarbij voornamelijk niet laten leiden van zelfs niet van eender wie die je wat vertelt. Er zijn daar zusters en broeders die dat daar iedere keer met tranen de deur uitkomen.
Ja.
Doe dat bijvoorbeeld nooit. Nooit is misschien veel gezegd, misschien dat ik het één keer eens heb gehad, dat ik tot tranen toe bewogen was.
Ja.
Het is niet dat ik daar iedere keer zo geëmotioneerd raak. Dus het is dan niet omdat je dat een aantal anderen ziet doen. Die vraag heb ik me bijvoorbeeld gesteld van... Oh, ja, ik zie zoveel broeders en zusters tranen en ik voel dat niet. Is er iets mis? Maar het is gewoon heel persoonlijk. En
het is maatwerk, hè? Ja.
Het is echt hemels. Ja. Kent jou door en door en weet dan ook wat je nodig hebt. En het is wel belangrijk dat je daar zit met de mentaliteit om te aanvaarden wat er je wordt doorgegeven.
Precies.
Die ervaringen die kunnen, ik ben nu iets meer dan 11 jaar lid, die kunnen, en ik ben al heel veel in de tempel geweest sinds de COVID-periode, een heel stuk minder. Maar het is iedere keer opnieuw anders. Van, ik kan niet zeggen dat het 2 keer hetzelfde al geweest is.
Ja, en inmiddels is er voor mij nog een dimensie bijgekomen, want ik heb sinds een aantal weken mijn tempelhuwelijk mogen slijten.
Proficiat!
Wat ook heel bijzonder was. Ja, dankjewel.
Dat is echt wel een heugelijke gebeurtenis.
Ja, zeker.
Geeft dat een ander perspectief aan je huwelijk nu, René?
Ja, wij waren er ook wel naartoe aan het werken. Ik denk dat je wel kan stellen dat we het goed hebben voorbereid. We hebben ook tempellessen gevolgd in de kerk. Online zijn er ook behoorlijk wat tempellessen die je kan volgen. Dat hebben we braaf gedaan. En ja, dan merk je op een gegeven moment dat je er ook echt aan toe bent. Je moet eerst goed snappen wat de tempel is, welke verbonden daar worden gesloten, wat er van jou verlangd wordt. Ja, en dan is de volgende stap natuurlijk snappen hoe zo'n tempelhuwelijk werkt, wat een eeuwhuwelijk is. Hoe dat aansluit bij je eigen begiftiging. En daar was wel wat werk aan de winkel in de zin van de voorbereiding. Maar toen we dat allebei achter de rug hadden, toen hadden we ook allebei het gevoel dat we er echt klaar voor waren. En het was ook een hele, hele fijne sessie. Er waren veel mensen aanwezig. Mensen uit de wijk. Maar ook bijvoorbeeld mijn stiefzoon en zijn vrouw. En ja, dat was gewoon heel fijn dat hij er ook bij kon zijn. En ja, voor mijn vrouw was dit de tweede keer. Hè, dus dat is natuurlijk op zich ook bijzonder. Die heeft een moeilijke voorgeschiedenis ook achter de rug. Voor mij was het wel de eerste keer. Maar ja, desondanks was dit gewoon voor ons samen gewoon echt het hoogtepunt. En ja, het heeft ons ook allebei weer verliefd gemaakt op de tempel, zou je kunnen zeggen.
Bij mij heeft het tempelhuwelijk met mijn vrouw heeft echt twee gevolgen in mijn leven gehad. En voor de luisteraars die ons daar nog niet eerder hebben over bezig gehoord, bijvoorbeeld wanneer ik het er met Kevin over had, die dan vandaag spijtig nog niet bij kan zijn, moeten we ook nog even vermelden. Kevin, we missen je, hopelijk volgende keer wel weer aanwezig. Maar ja, het tempelhuwelijk is iets wat in tegenstelling tot wat heel veel mensen wel kennen, zelf of uit literatuur of film, waar dan bij een huwelijk wordt gezegd tot de dood ons scheidt, is dat bij ons net voorbij de dood, want het is voor tijd en eeuwigheid, het is hier op aarde, in ons tijdelijk leven, maar het is ook voor de eeuwigheid hier nadien, wat gebonden wordt voor God, zal gebonden blijven in de hemel, dus dat geldt daar ook voor. En dat heeft voor mij een concreet gevolg, het beseffen daarvan dat ik zo'n verbond heb gesloten, dat echt eeuwigdurend is, dat heeft heel wat dingen, triviale dingen in het huwelijk, eigenlijk relatief gemaakt van, ja, net zoals overal zijn mijn vrouw en ik het ook wel eens over iets niet eens en zeer zelden vallen er woorden. We zijn gelukkig geen van de twee mensen die makkelijk ruzie maken, maar ja, soms heb je toch zoiets van, en ja, als je dan toch zoiets hebt van, er is een verkeerd woord gevallen en je zit naast elkaar in de zetel en je hebt geen zin om iets te zeggen, dan flitst het door mijn hoofd van, hoe lullig is dit nou om zo'n avond te verknoeien? Want ja, ik moet met dit mens nog een eeuwigheid doorgaan, dus ik kan maar beter zorgen dat het terug smooth verloopt. En ja, dan, dat heeft bij mij dan zoiets van, ja, dit is de moeite niet waard, waarover waren we het niet eens. Dus. En ten tweede, en misschien ook veel diepgaander, ja, soms, voornamelijk ook door vragen die anderen mij stellen, van ja, die monogamie, die verbondenheid voor de eeuwigheid, ja, is dat nog wel normaal de dag van vandaag? En voor mij is dat heel belangrijk. Ik heb bij mezelf al gedacht, en gelukkig is het me nog nooit overkomen, maar moest ik mij plots aangetrokken voelen tot een andere vrouw, ik zou dat heel makkelijk naast me kunnen neerleggen, gewoonweg omdat ik, iedere keer als ik daar al over nagedacht heb, kom ik tot de conclusie, hey, maar wacht eens even, dat tempelhuwelijk, dat is een verbond met drie partijen. Ik heb niet alleen aan mijn vrouw iets beloofd, maar ik heb ook aan mijn hemelse vader iets beloofd. En als ik het zelfs in mijn hoofd zou halen om niet eerlijk te zijn tegenover mijn vrouw, ja, dan zou ik er misschien nog met een leugen van afkomen. Maar
ja, ik snap het,
daarboven zit er nog eentje die het wel
alles.
Weet.
Die ziet alles, ja.
Ja, en dan heb ik toch wel zoiets van, dus ik vind dat dus zalig, hè, dat ook Hemelse Vader betrokken is in dat verbond en dat hij daar dus mee over waakt. Ik vind dat dus echt een versterking, hè. Dat geeft mij kracht om aan sommige dingen ja, te kunnen zeggen van nee, dit is totaal niet belangrijk genoeg om daar ook maar enigszins voor een rimpeltje op het water in mijn huwelijk voor te zorgen.
Precies, een eeuwig perspectief relativeert veel en laat je zien wat echt belangrijk is in het leven, zodat de onbelangrijke dingen niet te veel van je energie gaan kosten.
Ja, dus ik hoop dat je daar ook echt kan van genieten. Heb je in de tempel, en zoals iedereen ook wel weet, we wijden er niet te veel over uit, van tempels zijn heilig voor ons, maar toch één vraagje die ik wil stellen, van heb je in de spiegel gekeken?
Ik heb in de spiegel gekeken, ja. Ja, dat was ik al op voorbereid en dat is inderdaad heel, heel symbolisch en heel mooi. Daar hangen daar, dat mogen we wel zeggen, twee spiegels tegenover elkaar, die elkaar weer spiegelen, waardoor je een glimp van de eeuwigheid te zien krijgt op het moment dat je erin kijkt.
Het is prachtige symboliek. Dus, ik vind het enorm krachtig. Daar krijg je echt de indruk. Daar zie je van wat er gebeurt als je altijd maar dieper en dieper en dieper en dieper en dieper kijkt. Ik vind dat enorm sterke symboliek.
Ja, sowieso zit de tempel vol symboliek. Hè. Er is eigenlijk niets dat niet symbolisch is in de tempel. Het begint al bij de fontein voor de ingang. En ik weet nog niet eens de helft, denk ik. Dus je kunt daar ook in blijven groeien. En door steeds opnieuw de begiftiging te doen, kun je ook beter luisteren, je beter concentreren. Maar alles hangt van symboliek aan elkaar. En dat is het mooie van de tempel, denk ik.
Ja, en anderzijds zijn de meeste tempels, ja, voor mij, als vroeger katholiek, van vind ik het dan net weer heerlijk dat onze tempels op zich een enorme rust uitstralen. Tegenover, ik geniet er nog altijd van, hè, want ik kan dat onmogelijk ontkennen. Ik geniet er nog altijd van als ik bijvoorbeeld een prachtige kathedraal binnenga.
Met alle tierenlantijntjes.
Niet alleen omwille van dat, maar ook de sfeer die daar hangt, het impressionante van... Ook daar voel ik een verbond of een verbinding met Hemelse Vader. Maar ik ben blij dat dan in onze tempels dat het daar naar mijn opvoeding, wel beter gezegd, ik heb het niet in mijn opvoeding mee gehad, maar dan toch in het eerste deel van mijn volwassen leven zelf gekozen. Ja, ja dat daar toch die rust is en je zegt vol met symboliek, ja, maar dan ook weer niet overdreven. Nee, dat wil ik eigenlijk zeggen.
Ja, functioneel symbolisch. Ja. Ja. Wat ik heel bijzonder vond, ik ben ook in Peru naar de tempel geweest, in Arequipa.
Oh, wauw.
En ik woon nu in Capelle aan de IJssel. Dat is echt vlak bij de Zoetermeertempel. Dus in minder dan een half uur ben ik bij de tempel, zijn mevrouw en ik bij de tempel. En als je dan in Arequipa keek, dan zag je daar arme boeren die hadden hun beste pak aangetrokken. Die hadden 24 uur gereisd om daar naar de tempel te komen. En toen realiseerde ik me ook hoe gezegend wij zijn met tempels zo dichtbij. En hoe goed het is voor die mensen die zo ver moesten reizen om die inspanning te getroosten om daar te komen. Heel bijzonder om dat te zien. En ook wel weer mooi om te zien dat zo'n tempel in Arequipa, aan de ene kant is hij heel anders, aan de andere kant zijn zoveel dingen toch hetzelfde. Ik bedoel, ik heb nu Frankfurt gezien, daar had ik mijn begiftiging, ik ken de Zoetermeertempel en ik ben in Arequipa geweest. De overeenkomsten zijn groter dan de verschillen. Dus dat is toch wel mooi om te zien hoe onze kerk wereldwijd de zaken heel erg kan harmoniseren.
Ja, inderdaad. En wat je daar zegt, ik denk daar vaak aan als ik zo heel wel eens iemand, en dan ook met alle begrip wil hoor klagen van, oh, ik moet twee bussen nemen om in de kerk te geraken. En dan denk ik soms, ik zou zulke mensen graag eens inderdaad meenemen, zoals jij zegt, van wat jij dan daar hebt gezien in Peru, waar mensen dan 24 uur onderweg geweest zijn om naar die tempel te raken. Van, ja. Dan heb ik zoiets van, ja, de commitment om die twee bussen te nemen is ook super, hè, want er zouden veel mensen het tegenwoordig niet meer doen. Ik weet niet of ik ook niet op dat moment zou klagen, moet ik eerlijk zeggen. Maar dan toch, als je dan toch eens zo kunt meemaken wat jij meegemaakt hebt, ik denk dat toch ook wel een indruk nalaat en eens doet nadenken over, ja, eigenlijk zijn er toch een aantal dingen waar ik over klaag, waar ik nog niet zo eigenlijk zou mogen over klagen.
Precies, ja. Druk je met de neus op de feiten.
Ja. Ja. En die gelijkenissen, ja, die zijn natuurlijk ook heerlijk. Hè? Dat is het leukste wat dat ik eigenlijk nog vind, dat is, ik ben er nu ook nog maar in een paar geweest. Zowel in Utah een aantal, hier in Zweden. Frankfurt heb ik nog niet gedaan, bijvoorbeeld. Maar wat dat ik dan wel leuk vind, dat is als je zo bij een tempel aankomt, zelfs gewoonweg, het begint al van het moment dat je daar buiten rondloopt van, en ja, je herkent meteen van, dat is een broeder, dat is een zuster van, en je begint te praten, ja, dan meestal in onze common language, het Engels, in onze kerk, wat iedereen toch wel min of meer machtig is, en dat is zo onmiddellijk van, ja, je zit in datzelfde kader, en je begrijpt elkaar, en
ja, het verbroedert onmiddellijk.
Ja, dat is zo onmiddellijk van, familie.
Yep. Ja. Ja, mooi is dat. Ja, zeker weten.
Dat vind ik heerlijk. Ja. Daar, alleen al daarvan. Bij mij begint het genieten al voor ik de eerste stap in de tempel zet. Dat
je een step over de deur hebt gezet. Ja, zeker.
Ja. Wel, René, ik ben heel blij voor jou en nogmaals proficiat met je tempelhuwelijk. Begonnen aan een eeuwige reis. Super dat je dat kan doen. Ik ben echt blij voor je.
Dankjewel, David.
Misschien even naar een ander onderwerp, wat dan toch alleszins veel minder vrolijk is, om even bij stil te staan. En we hebben in de Verenigde Staten nu gezien, het heeft het nieuws zowel in Nederland als in België beheerst, wat er daar gebeurd is omtrent abortus, de wetgeving, of beter gezegd de niet bestaande wetgeving, maar de rechtspraak die dan aangepast is, waardoor dat het in heel veel staten daar nu een heel pak moeilijker wordt om abortus te plegen. En ik merk dan dat ik uit mijn omgeving toch wel eens vaker de vraag krijg van, hoe sta jij daar nu eigenlijk tegenover als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen? En daarom dacht ik dat het even een goed idee was om daar onderling ook over na te denken. Nu, in de eerste plaats, het standpunt van de Kerk is daar heel duidelijk in. En vind ik persoonlijk, ligt heel dicht bij hoe ik het ook altijd gevoeld heb. Om dat even toe te lichten, de Kerk zegt dus eigenlijk, ja, in de eerste plaats is er het respect voor het leven. Dat staat voorop. Dus abortus, ze zeggen ook niet van, het kan nooit. Er zijn gevallen waarin het kan. Onder andere wanneer de gezondheid van de moeder bedreigd wordt. Of wanneer het kind geboren zou worden en dan onmiddellijk zulk lijden zou hebben dat het ook niet te verantwoorden is, dan vindt men verantwoord. En het kan overwogen worden in het geval van verkrachting en incest, maar zelfs daarbij zegt men dan, het belangrijkste is altijd van, het blijft een persoonlijke beslissing die je moet nemen na grondig gebed en overleg met Hemelse Vader. En ja. Zoals ik zeg, dat ligt heel dichtbij bij hoe ik het ook altijd voel. Ik ben daar dan ook altijd een beetje dubbel in, omdat ik ook zoiets heb van, ja, ik vind dat het anders... Ik begrijp dat het anders kan zijn voor mensen die geen lid zijn van onze kerk, of die niet christelijk zijn, of om eender welke reden daar voor zichzelf andere keuzes in maken, en dat men dan zegt, ja, het recht van de vrouw, daar wil ik helemaal niet over discussiëren. Net zoals wij al heel lang in onze kerk zeggen van, mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, dus ik ben helemaal voor vrouwenrechten. Maar ik ga dus ook nooit iemand, moest die tegen mij zeggen, ja, ik heb om die reden abortus gepleegd, van, ja, dan ga ik met heel veel liefde zeggen van, ik ga je daar niet met een scheef oog voor bekijken. Maar als je dan mij persoonlijk vraagt, ja, laat ik het anders stellen, van waar ik vind dat voor mij wel een heel duidelijke grens ligt, dat is wanneer abortus de vervanging wordt van anticonceptie the day after. Dan heb ik echt zoiets van, ja, nee, daar vind ik het respect voor het leven vind ik totaal ontbreken. Dus vandaar ik zeg, die rode lijn, respect voor het leven, die zit er bij mij toch ook wel in.
Ja, het wordt misschien een beetje een saaie dialoog, want ik denk er eigenlijk precies zo over als jij, David. Ik heb ook begrepen dat de kerk vrij consistent is in zijn standpunt, dat dit al het standpunt is van tientallen jaren. Ik geloof dat in 1993 als uitzondering nog incest is toegevoegd, hè, maar dat is de enige verandering die in de doctrine is aangebracht. Ik denk er ook zo over. Ik vind het goed dat de kerk ook de individuele verantwoordelijkheid van mensen ook aanspreekt. Ja, dus het ook laat zien met zijn standpunt dat het niet altijd zwart-wit is. Hè? Dat er wel degelijk situaties denkbaar zijn waarin abortus te overwegen valt. Ik vind wel, als je nu het standpunt van de kerk vergelijkt met het standpunt in de rechtsconservatieve hoek in Amerika. Ja, dan zou je haast kunnen zeggen dat het standpunt van onze kerk nog aan de liberale kant is. Hè? Want in Amerika trekken ze het nog een stuk verder, dat abortus in geen enkel geval geoorloofd is. Dus ik vind het goed dat die nuance door onze kerk wel is bijgeplaatst.
Ja, inderdaad. Daarmee dat ik zeg, ik heb echt, dat is nu zo'n richtlijn waar ik echt geen probleem mee heb en waar voor mij geen discussie over moet bestaan, waar ik me ook niet kan inbeelden ik kan me wel inbeelden dat anderen een probleem ermee zouden hebben, maar zelf heb ik er hoegenaamd geen probleem mee, omdat zeker ook dat persoonlijke aspect erin zit. Maar dat anderzijds wordt toch gekeken naar bescherming van het prille leven. En ja, dat, bijvoorbeeld, dat, als je daar dan dieper op ingaat, op de ja, dat is niet echt doctrine, maar dan toch wel de richtlijnen van de kerk, die men zegt ook bij incest en verkrachting. Ja, misschien toch ook eens even stilstaan bij het feit van dat je dat kind wel kan ter wereld brengen, maar dat het dan inderdaad voor jou precies te moeilijk is om het op te voeden. Maar er zijn andere mensen die geen kinderen kunnen krijgen die dat dan met heel veel liefde zouden doen. Ja, ik vind dat een respectabel standpunt dat toch ook even mee mag in overweging genomen worden. Ja. Zonder het daarom te zeggen van, maar zo moet het voor iedereen. Van, zelfs bij verkrachting is abortus totaal verboden en je moet dat kind en je moet het dan maar afstaan ter adoptie. Dus van... Misschien dat de buitenwereld zegt van David, René, jullie zijn enorm conservatief. En ik heb aan de andere kant iets van, ja, maar dit stukje van dit conservatieve, laat het toch maar even meespelen in de debatten die nu weer op gang gekomen zijn in Nederland en België.
Ja, en ook in de tijd dat ik nog geen lid was van de kerk en ik het Rooms-Katholieke geloof al lang had afgeschud, zat ik in een soort vacuüm waarin ik wel in God geloofde, maar nog niet precies wist hoe ik daar dan een richting aan moest geven. Maar toen heb ik eigenlijk ook altijd zo al over abortus gedacht. Ik dacht van ja, het is wel een menselijk leven waar je over praat. Dus je kunt het hebben over baas in eigen buik en vrouwenrechten. Maar ja, voor mij was het leven altijd al heilig. En ja, ik vind dat je dat inderdaad zwaar moet meewegen in je individuele keuze om over te gaan tot abortus of niet. En... ja, dus het standpunt van de kerk strookt volledig met hoe ik daar al over dacht. Ja, en ik kan daar gewoon helemaal mee leven.
En dan kan je gaan discussiëren over... En dan kom je soms... En met sommige mensen kom je dan spijt genoeg in discussie. Ja, maar wanneer begint het leven dan? Ik heb daar ook geen klaar en duidelijk antwoord op. Is het vanaf het eerste moment? Is het vanaf wanneer er een hartslag is?
Alleen al het feit dat je het niet zeker weet, dat zou ervoor moeten zorgen dat je er uiterst zorgvuldig mee omgaat.
Ja, ik weet alleen puur gevoelsmatig, en dan zeg ik ook van, dit is heel persoonlijk, maar ja, ergens bij mij zit toch wel het gevoel dat er... En vandaar dat ik ook nu zeg, in België gaat de discussie, moet de wet opengetrokken worden. In België is abortus nu tot 12 weken toegelaten. En ik heb zoiets, mensen, laat het daar alsjeblieft. Want mijn aanvoelen is toch ook, de meeste mensen, ja, die beginnen te vertellen dat ze zwanger zijn, dat ze ouders gaan worden of opnieuw gaan worden na die eerste 3 maanden. Dan heb je toch echt wel zoiets van de natuurlijke periode waarin er makkelijk iets kan mislopen, is voorbij. Ja, maar ik voel daar dan toch, maar ik zeg het, dat is heel persoonlijk, ik voel daar dan toch een heel sterke grens liggen. Ja. Ik heb het spijtig genoeg met mijn vrouw 3 keer meegemaakt om afscheid te moeten nemen. 1 keer al wat vrij verder in de zwangerschap, voorbij die grens van 3 maanden, waarna ook dus na de periode dat we echt ook al het verteld hadden aan de familie en gevraagd hadden aan Peter en Meter, wil je... Ja, dat is enorm zwaar. Ja, dan heb je echt van... Dan heb je echt... Of dat hadden wij toch. Dan heb je echt het gevoel van verlies. En ik heb nog altijd zoiets van... Ja, daar ben ik echt een kind verloren. Ik heb het ook 2 keer met mijn vrouw meegemaakt. Vroeger in de zwangerschap. Ja, dat is anders. Ik kan dat niet ontkennen. Dat is toch anders van... Voor mij toch van... Ja, dat kon ik makkelijker een plaats geven van,
dat snap ik wel.
Die band is misschien dan nog niet zo sterk van, maar ja, van, ik moet toch zeggen van 1 keer dat je die echo hebt gezien met dat kloppend hartje, ja, dat was voor mij toch echt van, oh, hier is mijn kindje. Ja. Dus, maar ja,
dat was een natuurlijke grens inderdaad.
Ja, maar ook dat is weer voor iedereen persoonlijk. Hè, dus, maar ik vind het toch wel belangrijk genoeg om eens te zeggen van, laat ons hier toch niet te lichtzinnig overgaan, dit mag toch echt wel een van de zwaarste maatschappelijke debatten zijn die in onze parlementen gevoerd wordt en niet het resultaat moet zijn van een simpel politiek compromis.
Ja, eens. Het gaat hier over leven en dood. Dat kan je niet serieus genoeg nemen.
Ja, inderdaad. Je bent zoals altijd nog altijd een boekenlezer, dus ik ben er zeker van dat je weer ergens een boek tevoorschijn gaat toveren die ik op mijn te lezenlijst ga zetten en waar die dan een paar jaar gaat op kamperen totdat ik eindelijk eens tijd heb in al mijn hobby's en taken. Maar kom aan, kom er maar mee op, René. Wat moet ik op mijn lijst zetten?
Ik heb heel veel boeken gelezen, ook hele goede boeken, dus ik kan hier nog een uur gaan ratelen over alle boeken die ik de afgelopen maanden heb gelezen. Dat ga ik niet doen, want er is er één die er wat mij betreft met kop en schouders bovenuit stak. En dat boek heet A Walk in My Shoes, met als subtitel Questions I'm Often Asked as a Gay Latter-day Saint. Het is geschreven door Ben Shiletty. Het is uitgegeven door Deseret Books. Ik kende Ben Shiletty van de podcast Questions from the Closet. Dat is een podcast die gaat over toch wel de worsteling van veel homoseksuele leden van de kerk met hun geaardheid. En dit boek gaat daar ook over. Ben Shiletty werkt aan de BYU. En hij schrijft eigenlijk over zijn worsteling om zijn geloof te verzoenen met zijn seksuele oriëntatie. Het boek is opgezet in de vorm van een aantal hoofdstukken, waarin per hoofdstuk steeds een vraag wordt beantwoord. En een vraag is bijvoorbeeld, word je als homo geboren? Waarom blijf je überhaupt nog in de kerk? Waarom trouw je niet gewoon met een vrouw? Als je ervan uitgaat dat een huwelijk gaat om meer dan alleen seks. En ik vond dat toch wel heel mooi om te lezen. Hartverscheurend hier en daar zelfs. Je ziet echt dat Ben Shiletty er niet voor gekozen heeft om homo te zijn. Hij heeft echt geworsteld met zijn geaardheid. Echt ook boos geworden op God om het feit dat hij homo is. Hij zegt ook heel duidelijk, ook in de inleiding zelfs al, van dit is mijn manier om ermee om te gaan. Maar goed, ik wil dat niet ook voorschrijven aan anderen. Hij roept ook op, geef dit boek niet cadeau aan een homo vriend die de kerk wil verlaten, maar ga in plaats daarvan met hem in gesprek. En want mijn oplossing, of de manier die ik heb gekozen, dat hoeft niet de manier te zijn die op moet gaan voor jouw vriend of vriendin. Dus hij wil niet prescriptive zijn, zoals hij dat dan heet. Maar wat ik eraan overhoud is toch een heel genuanceerd beeld van ook hoe in Amerika wordt omgegaan binnen onze kerk met homoseksualiteit. Met hele grote verschillen ook tussen de staten. Je hebt een aantal liberale East Coast staten waar bijvoorbeeld leden zelfs getrouwd zijn, twee mannen met elkaar getrouwd zijn, accepteren dat ze daardoor niet naar de tempel kunnen, maar wel elke week naar de kerk komen, ook gewoon een roeping krijgen en gewoon eigenlijk door iedereen normaal worden behandeld. Ja, tot een aantal wat meer conservatieve staten waarin mensen worden aangesproken op hun geaardheid. Ja, en zelfs mensen zeggen van, ja, ik geloof niet dat jij homo bent. Hè? Dus zo conservatief en zo bekrompen zie je het ook af en toe in Amerika. En hoe verschillend de reacties zijn, zo verschillend zijn ook de manieren waarop homoseksuele leden met hun geaardheid omgaan. Nou, de weg die Ben Shiletty heeft gekozen is dat hij zegt van, ja, ik ben trouw aan de geboden. Ik wil ook graag naar de tempel gaan. Dus hij heeft er echt voor gekozen om niks te doen met zijn geaardheid. Waardoor hij ook voor alles in aanmerking komt binnen onze kerk. Maar goed, dat is geen makkelijke keuze geweest. Want hij zegt van, ja, je kunt wel zeggen, als het alleen om de seks gaat, hè, waarom trouw je dan niet met een vrouw? Maar hij zegt, ik voel me niet alleen in lichamelijk opzicht tot mannen aangetrokken, maar ook in spiritueel opzicht, in intellectueel opzicht en ga zo maar door. Dus het feit dat hij voor een celibatair leven heeft gekozen, ja, dat is voor hem echt wel een opoffering geweest. En het is gewoon heel mooi om te lezen hoe hij daarmee omgaat. En ook die podcast kan ik ook van harte aanbevelen. Het geeft gewoon een kijkje in, ja, toch een wereld waar je normaal gesproken niet zo bij stilstaat. Ik bedoel, ik ben hetero, dus ik worstel niet met dezelfde dingen als waar hij mee worstelt. Maar ja, gewoon wel goed om te lezen hoe die worsteling in zijn werk is gegaan. En wat voor offers hij zich ook heeft moeten getroosten om uiteindelijk en uit de kast te komen en lid van de kerk te blijven.
Ja, heel interessant. Een vraagje, René. Staat er dan ook een stuk in van hoe hij het ervaart, hoe andere leden hem benaderen en behandelen en er op hun manier rekening mee probeert te houden? En ik geef ook even mee, waarom stel ik die vraag? Omdat ik ben enorm begaan met iedereen die worstelt met zijn geaardheid of haar geaardheid of wat dan ook. Ik Maar ik ben ook begaan met mezelf en alle anderen die daar dan mee sukkelen om daarmee om te gaan. Want je zit uiteraard altijd met het feit van, ja, ik wil die mensen helemaal lief hebben, ik wil voor alles begrip hebben, maar anderzijds, er zijn nu eenmaal de geboden. Dus ja, ik wil dit zeggen, maar dan ben ik bang dat ik daar iemand mee kwets. En dat is ook niet makkelijk, hè. Ik merk bij mezelf van, jongens, ik heb het moeilijk. Ik weet 100% zeker dat ik vrienden heb binnen en buiten de kerk die een andere geaardheid hebben en ik hou me heel mijn hart van hen, maar ik heb dan soms zo'n schrik om iets verkeerd te zeggen dat ik bang ben, ja, en nu ga ik misschien een kwetsen door gewoon zo krampachtig te doen. Dus ik ben heel benieuwd of ik, als ik dat boek lees, of dat ik misschien ook iets vind dat me daarmee kan helpen.
Ja, Ben Chiller, die begrijpt dat ook heel goed, want hij zit zelf eigenlijk ook zo in elkaar. Hij heeft families altijd heel hoog in het vaandel gehad. Hij heeft ook echt gevochten tegen zijn geaardheid, omdat hij dat helemaal niet wilde zijn. Ja, dus hij begrijpt ook, hè, waarom man-vrouw relaties in onze kerk zo belangrijk zijn. Hij zet zich daar ook op geen enkele manier tegen af. En tegelijkertijd zegt hij, kan ik niet ontkennen dat ik homoseksueel ben. Ik heb lange tijd geprobeerd om het te ontkennen. Ik heb echt op mijn knieën gebeden om hetero te zijn. Hij heeft zichzelf ook een beetje gedwongen in die hoek door haast obsessief te gaan daten met andere vrouwen. En op een gegeven moment moest hij gewoon bij zichzelf erkennen van, ja, hier word ik ook ongelukkig van. Dit gaat voor mij niet werken. En toen is hij wel een tijdje inactief geweest, ook in een periode waarin hij heel erg heeft geworsteld met deze vragen. Ook tegen onbegrip aanliep in de kerk, hè, tegen hele conservatieve standpunten. Mensen bijvoorbeeld die zeiden van, ja, wij geloven helemaal niet in homoseksualiteit, dat het is iets dat is aangepraat en dat ben je, dat kun je niet van nature zijn. Hij zegt van, ja, ik ben dat wel van nature, maar ik snap die mensen heel goed. Ik snap ook die worsteling en het ongemak van mensen die daar nooit eerder mee te maken hebben gehad en hoe ze dat dan kunnen verenigen, zeg maar, met de leerstellingen van onze kerk. En hij is ook heel eerlijk ook in zijn gevoelens. Hij vertelt ook hoe hij het heel moeilijk heeft gehad in 2015. Ik weet niet precies hoe het zit, hè, maar er schijnt in 2015 een openbaring geweest te zijn waarin werd gesteld dat leden in same-sex huwelijken dat hun kinderen daarvan niet gedoopt mogen worden of gezegend worden tot ze 18 zijn. Dat heeft hem toen heel veel verdriet gedaan. Later is dat wel ingetrokken. Is er een soort van correctie gekomen op die stelling. Maar hij zegt dus ook heel eerlijk dat hij toen bij het aantreden van president Nelson, ja, ook wel zijn bedenkingen had, omdat die openbaring ook mede uit de koker van Nelson kwam. Maar hij zei ook dat op het moment dat hij president Nelson voor het eerst hoorde speechen, voelde hij zo sterk de Heilige Geest. En had hij zo sterk het gevoel van, ja, deze man is competent, hij is vol zelfvertrouwen, hij is grappig, hij is vol energie, dit is mijn profeet. En tot zijn grote vreugde is het beleid van 2015 ook vrij snel na het aantreden van Nelson weer teruggedraaid. Hij veroordeelt het niet, hè. Hij zet zich ook niet af tegen die openbaringen. Hij accepteert ze ook gewoon als openbaringen van de profeten. Maar ja, hij schrijft wel over zijn worsteling en zijn gevoelens, dat hij het daar toch wel heel moeilijk mee had. En die eerlijkheid, die is denk ik heel erg te prijzen.
Oké, okay. Geen twijfel meer, kom bij op mijn te lezen lijst, zelfs met een redelijke hoge stip. Dankjewel om dat even te delen, René. Ja. Nog een paar andere dingen die ik wil meegeven, toch voor diegenen die het zouden gemist hebben, een aantal kleine nieuwigheden in onze kerk, zo de kleine nieuwtjes die we er ook tegenaan gooien in onze podcast. Ik weet niet of jij het al had gezien, René, want het is ook niet overal, niet alle papiertjes zijn al vervangen en dergelijke, maar het donatiesysteem, onder andere voor de tinden en de vaste gaven, dat is een beetje veranderd. Ik weet niet of je het gezien hebt.
Ik had de laatste keer wat moeite ermee. Ik weet niet of dat daar dan mee te maken heeft. Ik wist niet dat het veranderd was eigenlijk, nog niet.
Ja, er is wat geschoven in categorieën. Er zijn wat categorieën, ja. Okay. Verdwenen en samengevoegd. Bijvoorbeeld, je hebt nu gewoon een algemeen. Je hebt een vakje algemeen waar je vroeger ook effectief kon gaan bijdragen aan de verspreiding van het Boek van Mormon, tempelbouw en dergelijke. Al die subcategorieën zijn verdwenen. Men heeft het gewoon weg het aantal categorieën verminderd. grotendeels van, ja, je kan aan het zendingswerk doneren, je kan effectief aan de zending van een bepaalde zendeling bijdragen, je kan aan het humanitair fonds bijdragen, of je geeft gewoon algemeen en dan zeg je van, ik laat het aan de beslissing van de leidende bisschop en de profeet over waar het geld wordt toegevoegd. Dus een vereenvoudiging waarbij ja, dat sommige mensen misschien zullen zeggen van, hé, waar is dat? Ik gaf altijd aan het drukken van het Boek van Mormon. Ja, dat is inderdaad verdwenen. Die velden ga je niet meer terugvinden.
Ja, dat moet ook wel te managen zijn. Ik denk dat dat veel makkelijker te managen is door de kerk achter de schermen dan in de oude situatie waarin al die gelden dan in allerlei verschillende potjes moesten komen.
Ja, inderdaad. Voor wie mee online volgt de video's van het Boek van Mormon, die schieten goed op. Er zijn echt al heel mooie seizoenen verschenen. En met nog een beetje geduld ga je waarschijnlijk volgend jaar de laatste afleveringen kunnen zien, want men is nu net begonnen aan de shooting van het laatste seizoen van de video's. Dus die komen er ook aan. Daar is men nu volop aan bezig. En dan het laatste, denk ik, voor zover ik nog altijd gezien heb, nog niet toegepast voor de Den Haag-tempel, maar zal aangepast worden, want algemeen zijn de richtlijnen veranderd. En voor wie naar de tempel gaat, hè, en jezelf nu ook, René, van, weet je, je hebt het nooit echt meegemaakt pre-COVID, maar vroeger was het dus eigenlijk van, oké, je hebt de tempel en die hebben om dat uur en dat uur en dat uur een sessie, dus ga er maar op af en je ziet wel, door COVID is het dan een heel strikt reservatiesysteem geworden, omwille van de beperkte plaatsen. En nu heeft men eigenlijk beslist om post-COVID naar een gemengd systeem te gaan, dus het zal zo... onder andere voor Den Haag zal het nog moeten toegepast worden, maar het zal op een gegeven moment dus zo zijn dat je eigenlijk nog wordt gevraagd om te reserveren, om dus effectief te boeken, maar je gaat ook gewoon zo kunnen gaan, zonder dat je gereserveerd hebt, maar dan moet je aanvaarden van, kijk, ik zeg nu bijvoorbeeld, er zijn 50 beschikbare plaatsen en er zijn 50 reservaties, ja, sorry, dan sta je daar, dan moet je wachten tot er misschien plek is in de volgende sessie. Maar je gaat dus opnieuw kunnen gaan zonder reservatie, maar met de duidelijke waarschuwing. Ja, als je zeker wil zijn, dan ga je beter geboekt hebben.
Ja, omgekeerd geldt overigens dat ook als je reserveert, hè, dan ben je niet altijd verzekerd van een plaats. Niet alleen omdat het te druk zou zijn, maar soms ook omdat er te weinig mensen zijn voor een sessie. Daar had ik bijvoorbeeld afgelopen vrijdag last van. Uiteindelijk is het goed gekomen. Maar ik had me ingeschreven voor de vroege sessie en toen werd ik toch gebeld dat er een kans was dat er te weinig aanmeldingen zouden zijn. En of ik dan in de plaats daarvan voorverordeningen wilde doen. Uiteindelijk ging de sessie wel door. Maar ja, het is af en toe een beetje worstelen met de capaciteit versus het aantal mensen dat komt. En dat kan op twee manieren wel eens knellen, heb ik begrepen.
Ja, ja, inderdaad. En ja, vooral op zaterdag is het soms wel drummen en er op tijd bij zijn om te reserveren. En ja, de zaterdag blijft natuurlijk wel de dag waarop het voor de meeste mensen makkelijk is. Want ja, als je, ja, en daar gaan we dan, hè, we mogen niet klagen, hebben we daar straks in het Peru verhaal gezegd. Maar als je toch een paar uur reizen van de tempel woont, dan is het niet dat je zomaar zegt van, oh ja, ik werk op vrijdag en ik ga snel nog even na het werk voor de laatste sessie naar de tempel toe, want ja, dan ik zou bijvoorbeeld dan te laat zijn. Ik raak er dan niet. Maar ja, goed. Ik vind het wel prima dat men nu probeert een evenwicht te zoeken tussen enerzijds zekerheid geven en duidelijk te kunnen plannen en anderzijds toch een flexibiliteit te laten. Dus ik kijk er wel naar uit wanneer het in Den Haag wordt toegepast. En ja, ik blijf ook uitkijken naar wanneer we meer weten over de tempel in Brussel. Maar...
Ja. Overigens had je het net over snel nog even naar de tempel. Ik snap dat hoor. Maar ik heb wel gemerkt dat je beter niet met die mindset naar de tempel kan gaan. Als je dat echt in je volle schema probeert in te proppen, dan kom je niet misschien in de stemming die wenselijk is voor een tempelsessie. Je kan maar beter snel of ruim van tevoren plannen en je er dan ook op voorbereiden.
Is mijn ik ben het ten dele met je eens. Ik zou toch wel, stel nu dat ik ergens zou wonen waar ik pakweg binnen een kwartier Oh, leuk muziekje. Ja, ja, daar gaan we. Helemaal leuk mee op de achtergrond.
Nee. Ja, dat was mijn telefoon, sorry.
Kan gebeuren. Nee, moest ik nu bijvoorbeeld ergens wonen waar ik een kwartier van een tempel af ben en... Ja, dan zou ik me ook kunnen laten leiden door, ja, is het dan inspiratie of ingeving van het moment zo van, ik heb eigenlijk nu niet echt nu iets wat ik nu moet doen en ik voel toch dat ik iets zou kunnen opsteken door in de tempel te zijn of iemand te kunnen helpen. Ja, dan zou ik toch ook niet twijfelen en zeggen van, schat, wat denk je ervan? Gaan we over een half uurtje naar de tempel? Ik zou dat wel kunnen doen.
Ja, daar zit ook wel wat in. Dus als je het zo omschrijft, dan bereid je er ook wel goed op voor. Ja.
Maar, ja. Dat is dan misschien minder goed voorbereid, maar het zou mij toch, dat zou mij niet tegenhouden. Ik zou me dat dan wel zien doen.
Ja, dat snap ik dan ook wel weer. Ja.
Goed. Jij nog iets er tegenaan te gooien, René?
Ja, nog een tip misschien. Er zijn heel veel podcasts die ik zou kunnen aanraden. En er is gewoon meer te luisteren dan dat je tijd hebt natuurlijk. Hè. Dus, maar eentje die ik heb ontdekt en die ik toch wel erg leuk vind is Latter Day Lives. Er staan al meer dan 200, die ken je wel. Nou, dan hoef ik, misschien voor onze luisteraars die hem niet kennen. Er staan meer dan 200 afleveringen online. Het zijn afleveringen van ongeveer een uur waarin steeds één iemand wordt geïnterviewd. En ik heb er nu 3 geluisterd. En dat waren 3 hele bijzondere interviews met hele bijzondere getuigenissen. Heel opbouwend, heel inspirerend. Dus die podcast kan ik iedereen van harte aanbevelen.
Ja, ik ga er 1 side note bij plaatsen. En dat geldt algemeen bij verschillende dingen, bij heel veel materiaal wat naar boven komt. Ook bij boeken die je noemt en dergelijke. Maar zeker bij deze podcast, als ik er naar luister, en ik heb ze zeker niet alle 200 beluisterd, maar er zijn een aantal verhalen waarvan ik zeg, ja, maar onthoud dat dit in de Verenigde Staten is.
Oké. Ja, dat is natuurlijk altijd goed om je dat te realiseren. Ja,
van we zijn een universele kerk... Maar er zijn toch dingen die in Utah anders verlopen dan hier, omdat daar nu eenmaal, dat je daar echt in een gemeenschap woont, waar iedereen min of meer hetzelfde denkt. En hier zijn we dan een minderheidskerk. En soms heb ik dan zoiets van, perfect mooi verhaal, maar dat zou niet helemaal zo werken hier bij ons.
En daarom, David, hebben wij de Kast van Mormon.
Ziezo, inderdaad. Daarmee hebben we dan ook weer een reden gegeven om te blijven luisteren. En dan kunnen we afsluiten met de oproep naar onze luisteraars om dat te blijven doen. En om ook reclame te blijven maken voor onze podcast. We zijn misschien niet altijd er even regelmatig, maar we blijven getrouw bezig. En we komen zeker ook wel weer terug na deze nummer 71. Nummer 72 komt er ook wel weer aan. Dus blijf ons op ons afstemmen en blijf uw reacties doorsturen zoals altijd. René, dank je wel voor je tijd.
Graag gedaan. Jij ook bedankt, David.
En nog een heel fijne zondag.
Fijne zondag.
En u ook, beste luisteraar. Tot een volgende keer. Dag.
Dag.